Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij Psalm 136, vers 2 en 3. Loof de grote God, wiens troon hoger reist dan die der goon, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Loof der Heer en opperheer, buigt u nederig voor hem neer, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Psalm 136, vers 2 en 3. Uit Gods woord zal onze gedeelte worden gelezen uit de Handelingen der Apostelen, het 19e hoofdstuk, de versen 21 tot en met 40. Handelingen 19, de versen 21 tot en met 40. Maar vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, noch hen dienen, Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod: eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod: gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod: gij zult niet echt breken. Het achtste gebod: gij zult niet stelen. Het negende gebod: gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod: gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen wij nu Handelingen 19 vanaf vers 21. En als deze dingen volbracht waren, nam Paulus voor in de geest Macedonië en Achaïe doorgegaan hebbende naar Jeruzalem te reizen, zeggende: nadat ik al daar zal geweest zijn, moet ik ook Rome zien. En als hij naar Macedonië gezonden had, 2 van degenen die hem dienden, namelijk Timotheus en Erastus, bleef hij zelf een tijd lang in Azië. Maar op diezelfde tijd ontstond er geen kleine beroerte vanwege de weg des Heren. Want een met name Demetrius, een zilversmid, die kleine zilveren tempelen van Diana maakte, bracht dien van die kunst geen klein gewin toe, welke hij tezamen vergaderd hebbende met de handwerkers van dergelijke dingen, zeiden: mannen, gij weet dat wij uit dit gewin onze welvaart hebben. En gij ziet en hoort dat deze Paulus veel volk, niet alleen van Efeze, maar ook bijna van geheel Azië, overreed en afgekeerd heeft, zeggende dat het geen goden zijn die met handen gemaakt worden. En wij zijn niet alleen in gevaar dat dit deel in verachting komt, maar dat ook de tempel van de grote godin Diana als niets geacht zal worden. En dat ook haar majesteit zal ten onder gaan, aan welke gans Azië en de gehele wereld godsdienst bewijst. Als ze nu dit hoorden, werden ze vol van toornigheid en riepen, zeggende: groot is de Diana der Efezeren. En de gehele stad werd vol verwarring en zij liepen met een gedruis eendrachtelijk naar de schouwplaats, met zich trekkende Gaius en Aristarchus, Macedoniërs, Paulus' metgezellen op de reis. En als Paulus tot het volk wilde ingaan, lieten het hem de discipelen niet toe. En sommigen ook der oversten van Azië, die hem vrienden waren, zonden tot hem en baden dat hij zichzelf op de schouwplaats niet zou begeven. Ze riepen dan de een dit, de ander wat anders, want de vergadering was verward en het meerderdeel wist niet om wat oorzaak zij samengekomen waren. En zij deden Alexander uit de scharen voortkomen, alzo hem de Joden voortstieten. en Alexander gewenkt hebbende met de hand, wilde bij het volk verantwoording doen. Maar als zij verstonden dat hij een Jood was, werd er één stem van allen, roepende omtrent 2 uur lang, groot is de Diana der Efezeren. En als de stadsschrijver de schare gestild had, zeide hij, gij mannen van Efeze, wat mens is er toch die niet weet dat de stad der Efezeren de kerkbewaarster is van de grote godin Diana en van het beeld dat uit de hemel gevallen is? Terwijl dan deze dingen onwedersprekelijk zijn, zo is het behoorlijk dat gij stil zijt en niets onbedachts doet. Want gij hebt deze mannen hier gebracht die nog kerkrovers zijn, nog uw godin lasteren. Indien dan nu Demetrius en die met hem van de kunst zijn, tegen iemand enige zaak hebben, de rechtsdagen worden gehouden en er zijn stadhouders, laat hen elkander verklagen. En indien gij iets van andere dingen verzoekt, dat zal in een wettelijke vergadering beslecht worden. Want wij staan in gevaar dat wij van oproer zullen verklaagd worden, om de dag van heden, alzo er geen oorzaak is waardoor wij reden zullen kunnen geven van deze oploop. En dit gezegd hebbende, liet hij de vergadering gaan.
Gemeente, terwijl er gecollecteerd wordt voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds, zingen we van Psalm 115, vers 2, 4 en 5. Nochtans is God het doel van onze lof. Hun hand, hoe fraai bewerkt, tast nooit iets aan, maar Israël, vertrouw gij op den Heer. Hij is hun hulp, hun sterkte en al hun eer. Hun schild dat nooit zal wijken. Psalm 115, vers 2, 4 en 5. gemeente de tekstwoorden waarbij wij u met Gods hulp willen stilzetten. Zijn handelingen vindt u in Handelingen 19, de versen 23 tot en met 40. En we lezen als uitgangspunt vers 28 van Handelingen 19. Handelingen 19, vers 28. Als ze nu dit hoorden, werden zij vol van toornigheid en riepen, zeggende: groot is de Diana der Efezeren. Beroering in Efeze. De aanleiding tot deze beroering, vers 23 tot 26. De machtsstrijd in deze beroering, vers 27 tot 34. En de uitkomst van deze beroering, 35 tot en met 40. Beroering in Efeze. De aanleiding tot deze beroering. De machtsstrijd in deze beroering. En de uitkomst van deze beroering. Gemeente, we volgen Paulus in de gemeente van Efeze in het zuidwesten van Klein-Azië. We mogen zeggen dat daar het doorbrekende genadewerk plaatsvond. Doorbrekend genadewerk. In het leven van die Johannesdiscipelen. We hebben het een paar weken geleden overdacht. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen? Als ge geloofd hebt, die vraag die Paulus stelde. We hebben niet gehoord dat er een Heilige Geest is. En toen ging hij de handen op hen leggen. En toen werden ze vervuld met de Heilige Geest. En wat heeft de Heer Jezus Christus zijn middelaarsmacht daar ook getoond in Efeze. Na de prediking van Paulus kwam er de bevestiging door de verschillende tekenen. Maar dat genadewerk, dat werd ook nagebootst, nagedaan. Luther zegt, de duivel is de aap van God, hij doet alles na. Kinderen, en zo was dat ook in Efeze. Die zonen van Skeva, die gingen ook de duivelen uitwerpen. En zo kwam dat natuurlijk in Efeze tot een, ja, dat ze daar kwamen en dat kwam als het ware tot een hoogtepunt. De naam van de Heer Jezus werd daarin misbruikt, want die zonen van Skeva, die duivelbezweerders, die zeiden, wij gebieden u in de naam van Jezus, wij bezweren u bij Jezus die Paulus predikt. En dan komt alles door elkaar heen te liggen, dat kan niet. Want dan zou het zomaar lijken dat het werk van de Heer Jezus en het werk van de duivel op elkaar gaan lijken. En alsof dat hetzelfde zou zijn. En zo worden die zonen van Skeva uit dat huis verdreven door die man van wie die duivel dan uitgeworpen wordt. En door alles heen wordt de naam van de Heer Jezus geroemd en het duivelswerk ontmaskerd. En ook de naam van de Heer Jezus verbreid, hè? De daden worden verkondigd, ze brengen die toverboeken, die occulte boekrollen bijeen en ze worden verbrand in aller tegenwoordigheid. En alzo wies het woord en nam de overhand. Zo lezen we in vers 20. Het woord des Heren groeide, het breidde uit. Niet alleen in de breedte dat er meer mensen bekeerd werden, maar ook in de diepte, want Gods volk werd daarin even zo geoefend. En dan komt er opnieuw tegenstand. Dan komt er opnieuw tegenstand of beroering in Efeze. Beroering. Het werk van de Heere, dat wekt altijd tegenstand. Daar komt altijd strijd op af. Er werd vroeger wel eens gezegd, welkom in de strijd. Als iemand dan iets van dat nieuwe leven openbaarde, als iemand in kind van God werd, zou je kunnen zeggen eenvoudig, dan werd dat wel eens gezegd, welkom in de strijd. En nu hebben we allemaal een strijd in dit leven. Wij allemaal. Want niemand is zonder strijd in dit leven. Heeft niet de mens een strijd op de aarde? Waar zijn we soms mee druk en waar zijn we soms om bezorgd? We kennen allemaal onze strijd in dit leven. En de een minder, maar de een meer en de ander iets minder. Maar er is niemand zonder moeite, zonder verdriet, zonder strijd. Maar nu gaat het er maar om, geliefde gemeente, mag ik die goede strijd strijden? En nu gaat de duivel weer tekeer in Efeze. Als hen geweld en list bestrijden. En eerst ging het met list, die zonen van Skeva. Maar je zou kunnen zeggen nu, hier in deze geschiedenis van Demetrius, die beroering in Efeze, gaat het met grof geweld. En zo is het altijd wat in het koninkrijk van Christus. List of geweld? Geweld en list. Maar, al gaat het nog zo hoog, hun bloed, hun tranen, hun lijden zijn dierbaar in zijn oog. Laat dat ook maar tot moed zijn. Voor een volk dat zo vaak in de strijd is. De aanleiding tot deze beroering. Maar op diezelfde tijd. Nou, dat is de tijd dat Paulus in Efeze geweest is. Is het roerig geweest. Lucas die schrijft daar iets over. Het hele hoofdstuk 19 van de handelingen gaat over Efeze. Maar er is nog veel meer gebeurd in Efeze. Wat niet allemaal door Lucas in de handelingen beschreven staat. Je leest bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15, ik heb naar de mens tegen de beesten gevochten in Efeze. En in 2 Korinthe 1 schrijft Paulus, want we willen niet, broeders, dat ge onwetende zijt van onze verdrukking die ons in Azië is overkomen. Dat we uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij ook in twijfel waren van het leven. Ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt. Dus Paulus heeft het er bijzonder moeilijk gehad. Het vonnis van de dood, dat wil zeggen, Paulus was in levensgevaar. Tegen de beesten gevochten, dat hoeven we niet letterlijk te nemen. Dat kan zijn dat hij ook door de mensen ontzaglijk zwaar is verdrukt. En nu komt er een einde aan dat driejarig verblijf in Efeze. Hij is er lang geweest voor zijn doen, hele lange ambtsperiode in Efeze, deze apostel Paulus. En nu wil Paulus verder gaan. We hebben het zo gelezen in vers 21. Hij wilde naar Macedonië en Achaïe. Dat wil zeggen van Klein-Azië, Turkije, naar de overkant van de Egeïsche Zee, Macedonië. Het noorden van Griekenland en dan Achaïe waar Korinthe ligt. Het zuiden van Griekenland, En dan zo weer naar Jeruzalem. Want hij zegt, ik moet ook Rome zien. En dat is iets wat de Heere in zijn hart heeft gelegd dat hij ook nog naar Rome moet. Paulus, u zult ook in Rome van mij moeten getuigen. En zo was daar een drang in het leven van de apostel. Om dan steeds opnieuw van plaats naar plaats te gaan om dat woord te verkondigen. Hij heeft zijn medewerkers, Timotheus en Erastus, al vooruitgezonden, vers 22. En dan komt er in die tijd een beroering. Er ontstond geen kleine beroerte vanwege de weg des Heren. Zie maar in vers 23. Een beroerte. En dat Griekse woord dat komt maar twee keer in het Nieuwe Testament voor. Een beroering, een beweging, een verwarring. Er komt een tumult, een oproer in Efeze. Een beroering. Je leest het dus ook nog een keer in de handelingen, in handelingen 12. Als Petrus in de gevangenis zit en hij wordt uit die gevangenis verlost. Weet je wel, kinderen, dan zit hij daar en dan die engel die komt hem verlossen uit die gevangenis. En die deuren die gaan gewoon open. En dan lees je, en als het dag was geworden, ontstond er, was er geen kleine beroerte onder de krijgsknechten, onder de soldaten. Wat toch aan Petrus mocht geschied zijn. Ze hebben daar die lege plek gezien in de gevangenis. Een grote beroering. En hier ook een beroering. Vanwege de weg des Heren. Over de weg des Heren. Kanttekening 45 over de christelijke religie, de leer van de Heere Christus die ons de weg der zaligheid aanwijst. De weg des Heren. Rondom het werk Gods is er altijd beroering. Rondom de weg des Heren. Denk maar aan de tijd van koningin Esther en Ahasveros. Dan lees je dan die hele stad Susan daar in Perzië was verward, beroerd. En Herodes, de tijd van Jeruzalem, in de tijd van Herodes, als de Heere Jezus geboren wordt en de wijzen uit het oosten komen in Jeruzalem. Heel Jeruzalem beroerd. En die hoorders in Jeruzalem op de Pinksterdag, ze werden beroerd. De weg des Heren. De weg van de Heren, de weg van de Heere Christus, de weg van de Kyrios. Dat betekent dat dat leven met God een weg is. De weg des Heren. Dat is iets van je hele levensweg. Dat is de weg van de Heren en dat is in het hart van mensen. En die godsdienst is een zaak van het hele hart. Alles van mijn leven. Van mijn hele levensweg. Als de Heren jou bekeert, u bekeert... Als wij bekeerd worden, dan gaat dat merkbaar worden in heel je leven. Niet een stukje van je leven. Niet alleen bijvoorbeeld zondags netjes naar de kerk, maar maandag tot en met zaterdagavond, dan doe ik waar ik zelf zin in heb. Nee, die weg van de Heere, dat is helemaal verbonden met de levensweg. Zullen we vanavond ook nog wel weer horen in de catechisme zondag 32, dat dat nu met het hele leven van een christen te maken heeft, de weg des Heren. En ook die weg des Heren, die werkt God uit in het hart van mensen. Dat is de weg van de Heren, van boven naar beneden, die de Heren heeft uitgedacht in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Dat is iets van zijn wil, van zijn welbehagen en dan in het hart van mensen. En als de Heere dan werkt en die weg van de Heere van boven naar beneden in mijn hart komt en dat heel mijn levensweg gaat bepalen, dan komt er beroering. Dat ga je echt merken, zoals hier in Efeze, heel in die hele stad komt er beroering. Als de Heere gaat werken in een land of in een stad of in een dorp, dan merk je dat. Hè? Dan is dat te merken, daar worden mensen bekeerd. En ook heel persoonlijk hier van binnen, want dit is ook een stad. Een stad, ja, misschien ken je het boek van Bunyan wel, De Heilige Oorlog. Dan gaat het over de stad Mensiel. Lees dat boek maar. Lees het maar voor, ouders. Dat boek van Bunyan over de stad Mensiel, de heilige oorlog. Dan komt er een strijd hier in mijn hart. Een heilige oorlog. En nu komt er beroering in Efeze. En wat is nu die beroering in Efeze? Wat gebeurt er nu? Want één... Vers 24, met name Demetrius, een zilversmid, die kleine zilveren tempelen van Diana maakte, bracht van die kunst geen klein gewin toe. Nu komt het niet van de Joodse kant, nu komt het van de kant van de Efeziërs. Geweld en list, zei ik zojuist. Demetrius is de leider van het gilde van de zilversmeden. Wat moet je dan aan denken? Nou, dat waren... mensen die zilveren tempeltjes ontwierpen, maar ook zij die op de werkvloer bezig waren met de productie van die zilveren tempeltjes. De vakmensen op de werkvloer. En die waren verzameld, die waren bijeengebracht in een gilde, in een, ja, laten we zo zeggen, een soort vakbond. En ze maakten kleine zilveren tempeltjes van Diana. Demetrius is dus die vakbondsleider. Kleine afbeeldingen van die godin Artemis of Diana, zoals ze ook genoemd wordt, op munten. En die konden de mensen dan om hun hals hangen bijvoorbeeld, in een hanger. En als je dan in die grote tempel van Diana was geweest, jongens en meisjes, dan gebeurde het. Dan nam je zo'n souvenir mee naar huis. Dat doe je in de vakantie ook wel eens, hè. Je bent ergens geweest op een plaats en je gaat nog een souvenir meenemen naar huis. Dat herinnert jou van ik ben daar geweest, bijvoorbeeld in Amsterdam bij dat gebouw. En ik neem er iets van mee, zodat ik daar nog eens aan kan denken. En zo namen die mensen ook, je zou zeggen, een souvenir mee uit die tempel van Diana. Ze kochten zo'n zilveren tempeltje. En ze namen dat mee naar huis, want die tempel die werd van heinde en ver bezocht door mensen uit de verre omtrek. Maar het was niet alleen een souvenir wat ze thuis ergens konden neerzetten of wat ze aan hun hals droegen of met zich mee konden dragen of ergens op konden hangen. Dat was nog meer dan een souvenir. Het was ook iets van afgoderij, want die tempeltjes van Diana, die afbeeldingen, die werden vereerd. Daar werd afgoderij mee bedreven van Diana, die vruchtbaarheidsgodin uit Efeze. En ja, bracht van die kunst geen klein gewin toe. Die handel van die tempeltjes, ja, dat was echt business. Want al die mensen namen die zilveren tempeltjes mee. En dat geld, dat stroomde binnen, daar leefde Efeze van. En ja, nu gaat er iets anders gebeuren, want die tempeltjes van Diana worden voor veel mensen waardeloos. En die tempel van Diana wordt niet meer zo druk bezocht als vroeger. En dan, hè, want het was niet alleen in Efeze, maar ook rondom Efeze, dat het woord des Heren met macht wies, hè, en de overhand nam. En ja, nu die tempel wat leger en wat minder inkomsten. Zie je Gods werk? Gods werk gaat altijd tegen de dienst van de afgoden in, hier Diana. Ooit was die tempel van Diana verbrand. In 356 voor Christus was die Diana-tempel, die tempel van Artemis, in brand gestoken door een jonge man. Herostratos, in brand gestoken in de nacht van de geboorte van Alexander de Grote. Die brand die was geblust en er was een nieuwe tempel weer verrezen. Maar nu is er geen brand in Efeze door een mens aangestoken. Maar dit is een vuur van God in het hart van mensen aangestoken door de Heilige Geest. En als dat heilige vuur van de Heilige Geest je hart in vlam zet, dan kan niemand blussen. Dat kan niemand meer echt blussen. En dat is de diepste oorzaak van de beroering. God ging aan het werk in Efeze. En daardoor kwam deze beroering. Het vuur van de Heilige Geest was er in Efeze. Dat brandde in de harten van mensen. Er werden mensen, vele mensen tot God bekeerd. En daarom komt deze menselijke beroering. Vanwege de goddelijke beroering van Gods werk in het hart van mensen kwam deze menselijke beroering van Demetrius. En de aanleiding was de teruglopende inkomsten van Demetrius. Die valse godsdienst van Diana bracht wat gewin. Maar Paulus die schrijft aan zijn zoon Timotheus, de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Alles van deze tijd gaat voorbij. Maar als je de Heere mag vrezen, dan heb je een goed dat nooit meer vergaat. Dat blijft je hele leven, maar dat blijft zelfs in je sterven tot in eeuwigheid. En dat is het allerrijkste, het allergrootste wat je kunt krijgen. En nu zie je hier de armoede van deze mensen in Efeze. Ze hebben zilveren tempeltjes en ze vereren Diana. En ze zijn vol van godsdienst, maar ze missen de levende God van hemel en van aarde. En ze kennen de zaligmaker niet, de Heere Jezus Christus, en dan ben je de armste van alle mensen. En gemeente, dat geldt ook voor ons. Echt waar. Ook in deze vakantietijd, waarin we zoveel zien gebeuren rondom ons heen. Mensen die sterven, begraven worden. Mensen die ziek zijn, mensen die ziek worden. Roepstemmen om ons heen, waar alles eigenlijk ons zegt. Zoek toch de dingen die vast zijn. Zoek toch de dingen die onbewegelijk zijn. Zoek toch de Heere en leef. Want echt alles van deze aarde gaat voorbij. Maar wie bij de Heere hoort, die blijft tot in der eeuwigheid. Het is alleen goed als je God hebt. Die mensen, ja, die zijn bezeten van geld. Hij roept die vakbond, hè, die vakbondsleider, vers 25, hij roept die mannen mensen bij elkaar. Hè. Calvijn zegt, als fakkels door Demetrius aangestoken, de hele stad in brand. Weer een brand, maar dan figuurlijk. Hè. Hij gaat die hele stad mobiliseren. Wij hebben uit dit gewin onze welvaart. Moest even dat zinnetje op je in laten werken. Vers 25. Mannen, gij weet dat wij uit dit gewin onze welvaart hebben. Uit dit gewin, uit dit geld. Wat we verdienen aan die tempeltjes van Diana hebben wij onze welvaart. Wij hebben genoeg aan ons geld. Wij hebben genoeg aan ons bezit. Gaat het dan goed als je veel geld hebt? Als je een heleboel mooie spullen hebt? Als je misschien in het mooiste huis van Schravenpolder woont? Gaat het dan goed als je niet meer hebt? Nee, dan gaat het niet goed. Want weet je, je kunt wel veel geld hebben. Maar als je nu God niet hebt, dan heb je uiteindelijk helemaal niets. Het gaat alleen goed als je God mag hebben. Want geen gierigaard heeft erfenis in het koninkrijk van Christus en van God, schrijft Paulus later in die Efezebrief, hoofdstuk 5, vers 5. Als je nu alleen maar je gewin hebt van je tijdelijke leven en je moet straks alles achterlaten, en wat baat het de mens, alvast had je de hele wereld gewonnen. En je leidt schade aan je ziel. En gij ziet en hoort, vers 26, dat deze Paulus niet alleen Efeze, maar ook bijna geheel Azië overreed en afgekeerd heeft. Paulus' godsdienst heeft in het hart getroffen. Die goden van hout en steen zijn geen goden. Hoor je de verachting doorklinken? Deze Paulus, die man die hier gekomen is om de boel eigenlijk te bederven, want nu zijn we ons geld kwijt, deze Paulus. Maar zie je eigenlijk ook dat de Heere hier Paulus in zijn ambt bevestigt? Want in die woorden van Demetrius hoor je toch doorklinken, het is hier door Paulus wel veranderd, door de dienst van Paulus. In die vijandige beschuldiging wordt Gods knecht nog bevestigd. Paulus heeft geheel Azië overreed en overtuigd en afgekeerd en afvallig gemaakt. Nee, dat deed Paulus natuurlijk niet. Maar daar heeft de Heere Paulus wel voor gebruikt, als een nietig instrument, als een gezant van Christus wegen, zoals we het vorige week zondag hoorden. En in die 3 jaar is er heel veel vrucht geweest. En nu moet je dat zelfs uit de mond van Demetrius horen, deze Paulus. Er is wel veel vrucht geweest. De aanleiding tot de beroering. Vanwege goddelijke beroering in Efeze. Ook vijandige beroering door Demetrius. Tweede punt is de machtsstrijd in deze beroering. Vers 27 tot en met 34, de machtsstrijd. Het gaat hier om de macht. Jongens en meisjes, hier is eigenlijk een strijd aan de gang. Dat gaat niet in de eerste plaats tussen Demetrius, die zilversmid, die vakbondsleider, en Paulus. Maar hier is het eigenlijk de strijd van God en Diana. God en de afgoden. Want Wij zijn niet alleen in gevaar dat dit deel in verachting komt. Die tempel van die grote godin Diana als niets geacht zal worden. Die tempel van Diana, een van de 7 wereldwonderen in die tijd. 128 zuilen, gemeente. Wat een geweldige tempel. 19 meter hoog, een prachtige tempel. En in een van de nissen een beeld van de godin Diana. En er werd bijgezegd dat beeld dat is uit de hemel gevallen. En dat is nu hier precies in Efeze terechtgekomen. En daar is die tempel omheen gebouwd. En die mensen die komen, bedevaartsgangers, bezoekers, om te offeren en te aanbidden. En nu gaat haar majesteit en onder die grote Diana wordt aangetast in haar grootheid. Aan welke gans Azië en de gehele wereld godsdienst bewijst. De hele wereld die knielt voor Diana, Artemis. En zo zie je die machtsstrijd, God van de hemel en de aarde. En de Diana der Efezeren. Ze dienen Diana, Artemis. Maar welke goden dienen wij? Want in de preek komen we vanmorgen wat dichterbij. Er is niemand van ons die thuis een tempeltje van Diana aanbidt. En er is niemand van ons die een tempeltje van Diana om de hals draagt. Maar welke goden dienen wij? Misschien kwam dat net toch wel dicht bij je hart. Die geldgod. Zit hij niet in mijn hart? Meer, 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 meer mijn carrière. Misschien wel je muziekgod. Je verslaafd bent aan een bepaalde vorm van muziek. Of een film, de filmgod. Dat je niet anders kan doen dan films kijken. Of de sportgod. Of de pleziergod. Of de werkgod. Dat je van de vroege morgen tot de late avond maar werkt, werkt, werkt. En uiteindelijk al in heel mijn leven van de Heere afga. Hoe is mijn leven? Dat mogen we op deze vakantiezondag toch ook zo wel even naar ons toe krijgen. Hoe is nu echt mijn leven? Leef ik nu voor de God van hemel en van aarde? Of leef ik voor welke afgod van deze tijd? Hier is dan Diana, dat was in Efeze. Maar in welke vorm dan ook? Wie dien ik? Waar leef ik voor? Waar ga ik voor? Wat zet mijn hart in brand? Hier is het een godsdienst van beneden. Een godsdienst van Diana. Die mensen die waren daar in Efeze bezig met Diana te dienen. En een godsdienst van beneden, gemeente, dat blijft ook beneden. En is onze zaak nu, onze godsdienst nu een zaak van boven naar beneden in mijn hart? Of is dat nu een zaak van beneden naar boven? Ik bedoel daar maar mee te zeggen. Is het nu iets van onszelf, dat we er zelf mee begonnen zijn en dat we een beetje op proberen te klimmen naar God? Of is het nu werkelijk een werk van God in mijn hart, wat me verootmoedigt, klein maakt voor God? Een werk van boven naar beneden, dat hebben we nodig. Een werk van God, de Heilige Geest, boven in de hemel, naar beneden in mijn hart. Want eigen werk, mensenwerk, alles wat wij prutsen van beneden naar boven, dat wordt een keer afgebroken. Maar we hebben iets van God nodig in ons leven. Een werk van boven naar beneden. Een werk vanuit God, een werk vanuit zijn raad, een werk vanuit zijn welbehagen in het hart van leven van mezelf. Gemeente. Deze mensen die worden geraakt in hun godsdienst. De godsdienst van beneden blijft de beroering beneden. Kijk, er zijn mensen die zijn gelovig, die zijn godsdienstig. En die kunnen ook een heleboel beroering hebben en een heleboel gedachten hebben. Maar weet je wat nu het verschil is met dat andere? Kijk, die mensen die blijven groot met Diana. En draait eigenlijk alles om zichzelf. Hè? Demetrius die heeft het alleen maar over zichzelf en over die mensen die nu dat geld gaan verliezen. En geen gewin meer hebben. Kijk, een godsdienst van beneden, dat blijft dat blijft beneden, maar daar blijf ik zelf in het middelpunt. Dan blijft uiteindelijk alles om mezelf draaien. Als ik het maar goed heb en als ik het maar heb en als en een godsdienst van boven. Als je dan word je geraakt in je hart. Niet alleen wat in je gevoel of in je godsdienst, maar in je hart. En dan moet mijn godsdienst er finaal aan. Hoor je het? Dan moet alles van mij er helemaal aan. Mijn eigen godsdienst, mijn eigen ik. Dan gaat de Heere je zetten voor zijn rechterstoel. En dan zegt hij, nu heb je je hele leven geleefd tot hiertoe. Misschien midden in de zonde, het is een verloren leven. En een ander heeft keurig netjes geleefd. En de Heere laat zien, je hele godsdienst is een godsdienst van beneden geweest. Je hebt nog nooit één keer mijn eer bedoeld. Met al je vroomheid misschien. Met al je godsdienstigheid, met je goede dingen. En dan wordt alles in je leven zonde. En dan word je een verbroken zondaar voor God. En dan moet het goed komen tussen die hoge, grote God en mij. Kijk, dat leer je in de godsdienst van Diana niet. Of in welke andere godsdienst dan ook. Maar die godsdienst die uit God is, dan ga je dat leren. En gemeente, dan komt die machtsstrijd tot een hoogtepunt. Die zilversmeden, dat gilde vol toornigheid, lees je in vers 28. En dan roepen ze, groot is de Diana der Efezeren. Mega! Staat er eigenlijk in het Grieks, hè? Megas. Wij kennen het voor van het woord mega. Mega is Diana der Efezeren. Nou, dat woord dat hoeven wij eigenlijk niet eens te vertalen. Die Griekse goden, dat was allemaal mega. Mega, mega, groot, groot, groot. En die hele stad vol beroering, want Diana is mega. En ze lopen met een groot gedruis, staat er, naar de schouwplaats. Dat is dat amfitheater, de arena in Efeze. Er kunnen meer dan 25.000 toeschouwers in. Een geweldige arena, een geweldige schouwplaats. En ze slepen Gaius en Aristarchus, de medewerkers van Paulus uit Macedonië, mee, vers 29. En Paulus wil die beroering nog sussen tot het volk ingaan. Maar vers 30, de discipelen laten het niet toe. Hij mag zich niet moedwillig in gevaar begeven. Hij zou door het razende volk nog wel gedood kunnen worden, kanttekening 58. En sommige van de oversten van Azië, de Aziarchen, de regeringspersonen, de vrienden van Paulus, ze houden hem tegen, ze bidden, ze smeken, ze zeggen, ga niet naar de schouwplaats, vers 31. En dan komt er zo een tumult, zo een beroering, de menigte roept door elkaar en ze weten niet eens waarvoor ze samengekomen zijn, vers 32. En dan is er nog een Joodse man, Alexander, vers 33, 34. Hij wil duidelijk maken, mensen, die Joodse godsdienst, dat is niet hetzelfde als wat Paulus spreekt, hoor. Maar de mond van Alexander wordt gesnoerd. Het is één grote beroering. Eén groot tumult in Efeze en het gaat maar om één ding. Het gaat om die dienstknecht Paulus, nee, om die God van die dienstknecht Paulus. En om die zaligmaker van de dienstknecht Paulus. En om dat werk van God en die zaligmaker in Efeze. Dat wil de duivel door deze beroering teniet maken. En dan komt het ook tot een hoogtepunt. En dan zijn die mensen zo in extase. Dat ze 2 uur lang roepen. 2 uur lang roepen. Groot is de Diana der Efezeren. Mega Diana. En zo roepen ze dat uit één keel. En ze schreeuwen zich schor voor hun godin Diana. Door de arena van Efeze. Wat een beroering. Die massa mensen wordt als het ware meegesleept. Zie je wel vaker, hè? Dan weten mensen soms niet eens wat over gaat. Maar dan weet iemand zo die hele massa mensen te bewerken en dan... Dan wordt dat als het ware helemaal in extase gebracht. In hysterie. Nou, dat hoor je wel eens, hè? In die arena's waar die sportgoden vereerd worden. die voetballers bijvoorbeeld. Dan hoor je dat geschreeuw, dat scanderen. Groot hier is de Diana der Efezeren. Groot is die, ach arme mensen. Die valse godsdienst, die gaat soms ook wel eens wat lawaai maken. Maar die echte godsdienst van boven, dat is in de stilte van het mensenhart, hè. Dat geeft iets van dat stilheid, van die stilheid en dat vertrouwen. Dat is iets tussen God en je ziel. Dat is niet in de grote massa. Dat is niet in de grote hysterie of zo, nee. Dat is zo heel persoonlijk, tussen God en jou, tussen God en u, tussen God en mij. Dat is ook zo'n kenmerk van de echte godsdienst, het echte werk Gods in het hart. Dat is ook zo eenvoudig, dat is heel persoonlijk. Dan gaat het niet om een ander of met een ander, maar dan gaat het over mij. Er is er ook nog een voorbeeld in. Ik las het bij Calvijn, hij zegt: moeten wij ons niet schamen over onze traagheid? Wat zijn wij vaak minder vurig in de belijdenis van een onwankelbaar geloof dan zij van hun schandelijke dwaling? Calvijn zegt: wij moesten ons schamen. Deze mensen in Efeze, die hebben nog wat over voor Diana. Ze verloochenen haar niet. Ze roepen 2 uur hun kelen schor: groot is de Diana der Efezeren. Calvijn zegt: wat hebben wij nu over voor die God van hemel en van aarde? Wat hebben wij nu over voor God? Vaak nog geen eens een zuur gezicht. Ik zal maar niks zeggen, ik zal mijn mond maar houden. Want ze moesten eens wat lelijks tegen me zeggen, of ze moesten eens iets van me denken en we laten het gaan. Maar de Heere roept bijzonder zijn volk, maar iedereen die onder het woord leeft, ook om van hem te getuigen. Opdat onze naaste ook voor Christus gewonnen zou worden. Zondag 32, dat komt vanavond wel. Maar dat is het leven, om van hem te mogen getuigen. God of Diana, waar kom jij voor uit? Wat zien andere mensen aan jou, aan u, aan mij in mijn hele leven? Die jongen, dat meisje, die man, die vrouw dient God, wil God dienen, of die leeft nu eigenlijk voor de afgoden van deze tijd, in dit geval Diana. Wat gaat er van je leven uit? De afgoon zijn slechts ijdelheden. We gaan het zingen uit Psalm 96, vers 3. Maar God die van ons wordt beleden, is die de hemelen heeft gesticht en voor zijn goddelijk aangezicht zet eer met majesteit haar treden. Hoe blinkt het alles door vertoning van sterkte en sieraad in zijn woning. Dat is veel groter dan die tempel van Diana. Geef dan, o allerlei geslacht, dat is de oproep, de roem van heerlijkheid en kracht aan Israëls grote God en koning. Psalm 96, vers 3 en 4. beroering in Efeze. De aanleiding tot deze beroering, de machtsstrijd in deze beroering. En de uitkomst van deze beroering. Want dan lezen we vers 35 tot en met 40. En als de stadsschrijver de scharen gesteld had, de stadssecretaris, een hoge ambtenaar in Efeze, die moet zorg dragen dat de besluiten van de volksvergadering bekend gemaakt worden en dat die ook uitgevoerd worden, een contactpersoon tussen de Romeinse overheid en het stadsbestuur van Efeze, die ook een hele belangrijke taak had om de orde in de stad te bewaren. Hij spreekt met heel veel tact deze mensen toe, dat opgewonden volk toe, geen mannen van Efeze. En iedereen weet, dat is een bevestiging, hij gaat die mensen eerst wat geruststellen. Hij zegt, iedereen weet dat de stad Efeze de kerkbewaarster van de grote godin Diana is. En iedereen weet dat dat beeld van haar uit de hemel gevallen is. Dat weten we toch allemaal? Vers 35. En Efeze moet de tempel van Diana en het beeld van Diana bewaren. Dat is onwedersprekelijk, ontegenzeggelijk. Zo is het, dat is hun taak, vers 36. En nu moeten wij, zegt die stadsschrijver, niets onbedachts doen. Je moet niet iets doen wat niet doordacht is. Want deze mannen, Gaius en Aristarchus, zijn geen kerkrovers of lasteraars van de godin. En zo gaat die man die hele opgewonden mensen menigte kalmeren. Maar hoger dan die stadsschrijver staat de Heere. Want het hart des konings is als de waterbeken in de hand des Heren. Hij neigt ze tot al wat hij wil. En dan moeten die buitenstaanders, die moeten nog de waarheid spreken. Paulus die hoeft helemaal niets te doen. Die is daar niet eens bij. Zijn vrienden hebben gezegd, daar ga je niet naartoe, kost je leven. Paulus die moet daar ook een les leren. Hij had daar wel in willen grijpen. Maar nu gaat zo'n heidense stadsschrijver het werk doen. God neemt het op voor zijn zaak. God neemt het op voor zijn werk. God neemt het op voor zijn knecht. En vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen. Maar uit die alle redt hem de Heere. Zie je dat hier gebeuren in Handelingen 19? Als het aan die mensen gelegen had, had Paulus niet lang meer geleefd. Maar het is de tijd van Paulus nog niet. Hij moet nog verder. Hij moet nog naar Jeruzalem. Hij moet ook nog naar Rome. Zijn werk is nog niet af. De taak is nog niet klaar. En daarom wordt die stadsschrijver hier gebruikt om de boel te kalmeren en de boel te sussen. Maar laten we vooral hoger zien dat de Heere nu ieder hart en alles in handen heeft. En het kleinste dat wordt door de Heere bestuurd. Ten gunste, ten goede voor zijn volk. Zie je nu weer, jongens en meisjes, hoe gelukkig je bent als je een kind van God bent. Paulus die kan eigenlijk met zijn armen over elkaar de dingen afwachten. En de Heere neemt het voor hem op. En dan gaat die man nog wat zeggen. Hè? Want dan heeft hij het over die provincie. En dan zegt hij, indien nu de Demetrius en die met hem van de kunst zijn tegen iemand enige zaak hebben. De rechtsdagen worden gehouden. Daar zijn stadhouders, laat hen elkander verklagen. Wat bedoelt hij nu eigenlijk? Nou, Azië, dat is die landstreek waar Efeze ligt. Dat is een provincie, een senatoriale provincie. Dat betekent, die mochten jaarlijks een proconsul, een stadhouder aanstellen. Bijvoorbeeld Sergius Paulus in Cyprus. of Gallio in Korinthe, dat waren van die proconsuls, van die stadhouders die aangesteld werden. En zo was dat ook weer in Azië. Ieder jaar werd daar een stadhouder, een proconsul aangesteld. Je had keizerlijke provincies in het Romeinse Rijk, die stonden direct onder keizerlijk bestuur. Maar je had dus ook die senatoriale provincies. En die werden vanuit Rome geregeerd. Laat Demetrius en de zijnen, als ze nu iets hebben, de officiële weg volgen, de juridische, de rechterlijke weg bewandelen. Daar zijn de stadhouders voor, vers 38. En laat dat dan in een wettige vergadering aan de orde komen. Want, en dan kom je bij vers 40, we staan in gevaar dat we voor oproer verklaagd worden. En kijk, daar gaat die Romein nu eventjes naar het hart. Want daar zijn ze doodsbenauwd voor. Want er is maar één grote regel eigenlijk in het Romeinse Rijk. Er moet vrede bewaard worden. Pax Romana, de vrede van het Romeinse Rijk. En alles wat de openbare orde bedreigt, dat roept de woede van de Romeinen op en dat leidt tot sancties. Dus als het nu enigszins kan, blijf rustig mensen, volg de rechterlijke weg, ga naar de stadhouder en breng je zaak daarvoor de rechtbank. En dit gezegd hebbende liet hij de vergadering gaan. De Heere bedaard het rumoer der volken. Gemeente, zie je hoe de Heere nu werkt? Als je godsdienst nu een godsdienst is, alleen maar een beetje van gevoel, van beneden, dan kun je zelf de dingen wel oplossen. Op enigerlei wijze, zegt Calvijn, dan los je de dingen wel op een bepaalde manier. En je gaat gestreeld in je godsdienst naar huis. Maar als nu die godsdienst van boven, van die hoge God, wiens troon hoger is dan alle, gewoon in mijn hart komt, en ik word geraakt in mijn hart, dan blijft er beroering totdat er een oplossing komt van boven naar beneden. Dan kun je jezelf niet meer helpen. Dan moet je door de Heere geholpen worden. Want je kunt het niet meer recht krijgen tussen God en je hart. En die mensen die zitten er toch vanmorgen ook hier of op een andere plaats. Die zeggen, Heere, hoe moet dat nu? U die hoge heilige God, en hoe moet dat dan ooit goed komen met u? Die hebben zoveel zielsberoeringen. En die kunnen dat zelf niet oplossen. Maar o wonder, als je dan het oog geopend krijgt voor die ene die een andere weg is gegaan. Die de rechte weg is gegaan. En daar werkt God nu op aan, de Heilige Geest. Dat je ogen open gaan voor Jezus Christus, de rechtvaardige, die van boven uit de hemel naar beneden is gegaan. En die de Vader heeft verheerlijkt. Ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt te doen. En dan komt er een oplossing in de rechte weg. Door Jezus Christus de rechtvaardige. En dat zal straks blijken als je staat voor de rechterstoel. Want wij moeten allen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En we moeten allen wegdragen wat door dit lichaam is geschied. Het zij goed of het zij kwaad. Maar o wonder, als dan die borg en zaligmaker voor mij staat daar. Onze godsdienst moet echt zijn. Onze godsdienst moet waar zijn. Daar gaat het om. God van de hemel en Diana van Efeze. Diana is de zwakste en God is de sterkste. Zijn majesteit gaat nooit ten onder. Groot is de Diana der Efezen. Die mensen hebben het geschreeuwd 2 uur lang. Maar we mogen zeggen, God, we mogen preken, God is de grootste. Niet Diana mega, maar die grote God, hij is alles. En wie voor hem het mag verliezen, die is zalig. echt zalig. En niet door Diana van Efeze, wier beeld uit de hemel gevallen zou zijn, maar door de God der goden, wiens zoon uit de hemel gekomen is. Daarin is de overwinning. Niets in Diana der Efezeren, maar alles in de Christus der Schriften, die zijn werk voortgaat, onverhinderd, het laatste woord van de handelingen, zonder hindering, zal zijn werk voortgaan. En dat zie je hier op deze bladzij. Gemeente, we gaan weer naar huis. De vergadering gaat weer uiteen, zoals dat hier was in Efeze. En zo gaat deze vergadering, deze kerkdienst is voorbij. Vanmiddag en vanavond is er nog een kerkdienst. Dan worden we weer allemaal verwacht om Gods woord te gaan horen over die grote God, wiens troon hoger reist dan die der goden. Maar hoe ga je nu naar huis? Die mensen waren zo even tijdelijk wat gerustgesteld. En hoe dat verder gegaan is, ach, dat kunnen we laten rusten. Ben je ook zo even weer wat gerustgesteld en je gaat weer over tot de orde van de dag? Of je hebt het nauwelijks gehoord waar het over ging, dat kan ook. Of ga je met een zielsberoering naar huis? En zeg je, o God, wees mij zondaar genadig. Het is een van de twee gemeenten. En daarom zoek die grote God. En zoek het werk van zijn zoon. Want dat is genoeg voor de tijd en voor de eeuwigheid. Amen. We willen eindigen met gebed. Heere, zegen uw woord, wat we ook in deze morgen mochten horen, de beroeringen die er waren in Efeze, maar ook die beroeringen die er kunnen zijn in mensenharten, mogen het de geestelijke beroeringen zijn, de goddelijke beroeringen. Zegen ons bij het van hier gaan, brengt u vanmiddag en vanavond nog in uw huis. Helpt u onze broeder, kandidaat Kroon, vanmiddag in het voorgaan van de gemeente, en ook onze ambtsbroeder, vanavond in de leesdienst, wilt u ook hem helpen. En zo bidden we voor elkaar, wilt u ook in de andere plaatsen uw zegen niet onthouden. En aan alle plaatsen van uw heerschappij. En wilt u ons zo nog een gezegende zondag schenken in uw gunst. Neem weg al onze ongerechtigheden en geef het goede. Uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 72, vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. Dat is de slotzang. Psalm 72, vers 11. ontvangt de zegen des Heeren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.